Wij waren nog even in Handelingen hoofdstuk 2, waar werd aangekondigd: gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. Waarvan dan Petrus zegt in Handelingen 2, hij, in vers 33, hij, namelijk de Heer Jezus Christus, de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Dat wil zeggen, hij had zelf die Heilige Geest ontvangen en wel bij zijn opstanding. Hij heeft dit uitgestort, maar dat was al bij Pasen. Johannes 20, hij blies op hen en sprak en zeide, ontvang de Heilige Geest. Hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En het wordt dan meteen in verband gebracht met de opstanding en verhoging van de Heer Jezus Christus, die van Gods wegen, vers 36, gesteld is tot Here en tot Christus. En als daarna het publiek vraagt, wat moeten we nu? Dan zegt Petrus in vers 38, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dat wil zeggen, als men tot geloof komt, dan ontvangt men deze gave, de Heilige Geest namelijk, van de Heer Jezus Christus, die die gave zelf het eerste ontvangen heeft, volgens vers 33. En dan zie je dus bevestigd dat die Heilige Geest niks anders is dan het leven van het Nieuwe Verbond. Dat wil zeggen, het leven van Christus en meer specifiek het opstandingsleven van Christus. En daarna, als die geest actief wordt, als die geest wat doet in de Heer Jezus, of in ons, of in wie dan ook, dan is dat in de eerste plaats het spreken van de woorden Gods. Dat is hier ook zo, want in Handelingen 2 staat in vers 4, zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En voor alle duidelijkheid, vervuld worden met is niet hetzelfde als ontvangen. Ik bedoel, een kopje kan, of een glas kan wat water, zullen we maar zeggen, dan voor de gehele onthouders onder u. Een glaasje kan water ontvangen, maar als die vervuld wordt, dan zit die tot de rand toe vol. Die zit ook wel eens tot de rand toe vol. Ja, goed. Maar dat is niet hetzelfde, hè? Vervullen is echt dat helemaal vol is en ook inderdaad sprake is van overvloed, namelijk van het overvloeien. Dan komt er echt iets bijzonders naar buiten, iets herkenbaars bovendien ook. En dus wat staat er? Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken. Dat mocht je verwachten, want dat is wat de Geest doet. Het voortbrengen van het woord Gods uiteraard. Als God die woord is, volgens Johannes 1, werkt en dus actief wordt, dan spreekt hij. En dus lezen we niet alleen in de 10 geboden, maar reeds in Genesis 1, 10 maal, en God zeide. God spreekt, 10 keer in Genesis 1. Ja. Goed, maar we vinden dat op vele plaatsen. Ik zal u de enige schriftplaatsen vergeven, want het is leuk om er een flinke rij van te hebben, dat we dat niet vergeten, waar het werkelijk om gaat. De werking van de geest is niet zozeer dat er wonderen gebeuren of iets dergelijks, maar in de eerste plaats dat het woord Gods gesproken wordt. En ik noem ze in een willekeurige volgorde, maar ik begin ergens achterin bij 2 Petrus. 2 Petrus 1, vers 21. Want de profetie is voortijds, en heeft het dus over het Oude Testament, God voortijds veelmaal en op vele wijze gesproken hebbende, dat is Hebreeën 1 vers 1, en hier 2 Petrus 1 vers 21, de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods. Even tussendoor, waarom waren die mensen heilig eigenlijk? De heilige mensen Gods. Omdat ze van de Heilige Geest gedreven werden. Gewoon doorlezen. De heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, is de Geest dan een kracht? Ze gedreven worden door de Geest, zeker. Door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben gesproken. Dan wel hebben ze namelijk de profetie gesproken. Want dat is wat de Geest doet, het woord van God bekend maken. En uiteindelijk, volg het rijtje maar weer, uiteindelijk wordt het woord van God geactiveerd door de geest Gods, maar krijgt gestalte in... het rijtje staat er niet meer, sorry, ik wijs het verkeerd aan. Ik wilde zeggen, het is God en dan spreekt via de geest en via de geest krijgt het woord gestalte in de persoon van Jehovah, Jehoshua, Mashiach, de Heere Jezus Christus. En of dat nou in het Oude Testament is of in het Nieuwe Testament, maakt geen verschil. Blijft gelijk. In het Oude Testament is het dan Jehovah, waarvan men dan zegt, hij is de verbondsgod. Maar Jehovah is uiteindelijk Christus. Dat is het verhaal niet meer af, want er zit natuurlijk wat tussen. Maar daar gaat het ons nou niet om. Hè? Het is in ieder geval wie Christus nu is, het beeld Gods. Uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid enzovoorts. Eentje die ik in het rijtje zou noemen zou geweest zijn 1 Johannes 5 vers 8, maar die heb ik al genoemd. Drie zijn er die getuigen, de geest, en daar gaat het maar om, de geest getuigen dus. Dus die hoef ik verder niet meer te noemen. Dan ga ik helemaal naar het Oude Testament, daar is David antwoord in 2 Samuel 23. Daar zijn we bij wat officieel heet de laatste woorden van David. 2 Samuel 23 gaat om vers 2, maar ik lees vers 1. Voorts zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Izzi, zegt... En de man die hoog is opgericht, de gezalfde van Jacobs God... en lieflijk in psalmen van Israël zegt... De geest des Heren... De geest van Jehovah dus. Hè? De geest des Heren heeft door mij gesproken en zijn rede is op mijn tong geweest. En in tweede instantie, vers 3, de God Israëls heeft gezegd, enzovoorts. Maar wie sprak er nou? De geest des Heren of de God Israëls? En dat maakt uiteraard geen verschil... Tenzij je een leer van drie eenheid aanhangt, waarbij de Vader, de Geest en de Zoon naast elkaar als gelijkwaardig zijn opgesteld. Wie sprak er dan? Maar dit hoeft geen probleem op te leveren dus. Hè? De Geest des Heer heeft gesproken, kortom, de God Israëls heeft gezegd. En daarna de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. En u weet wie dat is, uiteindelijk is dat ook. Wie is de rotssteen? Wie is de steen waarop gebouwd zou worden enzovoorts. Het is de Heer Jezus Christus, dus daar heb je ze alle drie. Maar eerst heet het de geest, daarna heet het God en daarna is het toch de Heer Jezus. Uiteindelijk. Hè? Nou goed. Daarna zou ik genoemd hebben, want ik heb mijn lijstje is wat wild. Maar ik heb hier het volgende tekst, Marcus 12 vers 36. Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd... En wat in het Oude Testament nooit staat, maar nu in het Nieuwe Testament wel, is dat het de Heilige Geest is. Dat is het leuke, hè? In het Oude Testament heet het de Geest des Heren, of de Geest Gods. En als dit Nieuwe Testament wordt aangehaald, heet het ineens de Heilige Geest. David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd, de Heer heeft gezegd op mijn Heren, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Ontleend aan Psalm 110, vanzelfsprekend. Maar het gaat erom dat de Heilige Geest spreekt en voor zover het mensen zijn, spreken zij door de Heilige Geest. En dat is in onze dagen natuurlijk nu nog zo. Wat dacht u daar nou van Handelingen 1? Die heb ik al gelezen, Handelingen 1 vers 16. Mannen en broeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond Davids voorzegd heeft van Judas. Nee, die had ik niet gelezen, maar vooruit. De Heilige Geest door de mond Davids voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is, degene die Jezus vingen. Dat is ook de verwijzing naar een psalm. Maar dit is dus het werk van de Geest. En dan nog maar een van die naad uit Handelingen 28, vers 25... En tegen elkander oneens zijnde scheiden zij, als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk, wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja. De profeet. Tot onze vaderen. Zie. Dit is het echte werk van de geest. Dat is trouwens heel aardig, omdat, zoals gezegd, geest ook de toepassing heeft van adem. De adem Gods, de geest Gods. En als men spreekt, dan blaast men adem uit immers. Dan komt er adem naar buiten. Toch? En in die adem, als die adem gevormd wordt tot woorden, komt dus naar buiten het leven dat in de persoon in kwestie is, zal ik maar zeggen. En dus met de woorden Gods komt zijn adem naar buiten, maar daarmee zijn identiteit, zijn wezen. Dat is wat geest is. Toch? Vandaar ook hij blies op hen en zij ontvangt de Heilige Geest. Het is een zinnenbeeldige gebaar, hè? Ja. En dat was daar niet voor het eerst, want in werkelijkheid gebeurde dat natuurlijk ook in Genesis 2. God blies in Adam. Er staat dan wel niet het gebruikelijke woord voor geest of voor adem, maar niettemin, zo is het dan wel vertaald, omdat we er toch geen andere term voor hebben, maar de symboliek is dezelfde natuurlijk. God blies zijn geest in de mens. En al zo werd de mens tot levende ziel. Bovendien kennen we in het Nederlands de uitdrukking naar de geest van de wet. Hoe vinden die? En wet zijn de woorden die voorgeschreven en opgeschreven zijn, maar naar de geest daarvan. Hè? Men zou het niet al te letterlijk nemen, het gaat om de algemene strekking ervan, de werkelijke inhoud. Geest, woord en geest dus. Ik noem nog een paar teksten. Hebreeën 3 vers 7. Daarom gelijk de Heilige Geest zegt: heden, indien gij zijn stem hoort. Hoe vinden jullie die? Ook een mooie. Heden, indien gij zijn stem hoort. Zegt de geest. Maar als de geest spreekt, dan horen we die stem dus. Hè? En heel algemene is trouwens, het gaat niet eens om verbale woorden. Woorden die uitgesproken of opgeschreven worden. Maar je hebt in het Oude Testament de uitspraken, ik moet die schriftplaats al bij de hand hebben, maar ik kan ze zo gauw niet vinden. De uitspraken over de bouw van de tabernakel, voorschriften daaromtrent, in het algemeen. Maar dat is al uitwerking van woord Gods natuurlijk. Maar er staat er speciaal bij dat die twee man, Bezaliel en Aholiab, de heer Aholiab en Bezaliel, ja. Dus het wordt eigenlijk andersom, hè. Aholiab en Bezaliel, maar dat krijg ik niet aan mijn keel. Bezaliel en Aholiab, van hen staat dat ze onderwezen waren door de geest, geest des Heer of geest Gods, wat er maar staat. Wie het vers gevonden heeft, roept het even, waar staat het? Heb je hem al bijna? Maar ze waren door de geest God. Exodus 31, vers 4. 1. Vers 1. Exodus 31, vers 1. Dank u, broeder en zuster. Daar staat, kijk, links onderaan de bladzijde. Ja. Zie, ik heb met name geroepen Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, van de stam van Juda. Oh, dat is leuk dat het erbij staat. Het gaat wel traag hoor, als ik die verse opzoek. Bezaliel, ik weet niet wat de naam Bezaliel betekent.
Overschaduw. Overschaduw. In de schaduw.
In de schaduw. Overschaduw, dat zal het zijn. De zoon van Uri, want dat heeft met licht te maken. Mijn licht, letterlijk. Hij kreeg dus licht. Hij was van licht afkomstig, vandaar overschaduwd. En dan de zoon van Hur. Maar Hur is een anagram van Ruach. Het is eigenlijk Gur, Goer. Het is het woord Ruach, maar dan achterstevoren. Het is een anagram. En een anagram is niet een puzzel, zoals velen denken. Een anagram is een soort van stijlfiguur, waarbij de letters door elkaar gezet zijn. Om wat voor reden dan ook. En soms gebeurt dat onwillekeurig. U weet wel, een geps en een webs. Dat zijn anagrammen, letters en door elkaar. Hè? En wat we ook kennen in het Nederlands, leden of delen, dat is precies hetzelfde. Hè? Twee leden of twee delen is echt hetzelfde woord. Alleen de letters zijn omgewisseld. Maar goer is eigenlijk ruach. Ruach. Zo moet het dan uitgesproken worden. En het is een term ter aanduiding van de Heilige Geest. En dat het een anagram is, is gewoon omdat het aanduidt de verborgen werking van de geest. En daarmee slaat het zelfs speciaal op onze tegenwoordige bedeling. Als ik te langzaam praat, dan denk ik, kom ik te veel gedachten in op. Ik heb een hele mooie voor u. Weet u nog hoe dat was? De Israël streed tegen de Amalekieten. Wie dat nou weer waren, hebben we het nou niet over. En Mozes zat op de berg. Met die twee handen omhoog, weet u nog, te bidden. En toen kreeg hij bij dat gebed hulp van Aaron, dat is Uri, dat is van het licht namelijk. De lichtdrager, degene die licht brengt. Aaron, de hoge priester, die een type is van Christus uiteraard, als de hoge priester. Maar aan de andere kant werd zijn arm ondersteund door Hur. Maar dat is Ruach, de geest dus. Hebben jullie? En vanmorgen hebben we al gelezen, de geest zelf bidt voor ons, daar heb je herders, hè? De geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dus Mozes als type van Christus bidt voor ons. En hij doet er in hoedanigheid van hoge priester die voor ons bidt, hebben we ook gelezen uit Hebreeën. En aan de andere kant, de geest die voor ons bidt, maar dat is ook Christus. Maar dan de verborgen Christus in onze tegenwoordige tijd. Zie? Prachtig. Nou goed, hier heb je Bezaliel, de zoon van Uri, dat wil zeggen van het licht. De zoon van Hur, wil zeggen de geest, van de stam van Juda. En ik heb hem vervuld met de geest Gods, alstublieft. Ik heb hem vervuld met de geest Gods. Maar wat doet een mens als hij vervuld wordt met de geest Gods? Normaal gesproken. Maar ja, nou zeg ik het voor natuurlijk. Dan begint hij normaal te spreken. Normaal gesproken begint hij dan te spreken. Ja, precies. Van het woord Gods. Maar wat deden deze mensen? Ik heb hem vervuld met de geest Gods, met wijsheid en met verstand. Waartoe hebben wij eigenlijk die geest der wijsheid en de openbaring van zijn kennis ontvangen? Opdat wij zouden weten, 1 Korinthe 3, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. U weet wel, doch God heeft ze ons geopenbaard door zijn geest. Enzovoorts. Maar goed, is het hier ook zo? Het antwoord is ja. Ze werden vervuld met de geest, met wijsheid, met verstand en met wetenschap, namelijk in alle handwerk. En de enige bijzondere afwijking is hier dat zij niet zouden spreken van wat ze geleerd hadden, maar wat ze geleerd hadden, zouden ze vormgeven, zouden ze uitdrukking geven in de kunstwerken die zij zouden maken. Heb je dat? Want kunst, echte kunst van oudsher, is altijd of geeft altijd uitdrukking aan abstracte dingen. Aan kennis, aan waarheid, aan wijsheid, bij voorkeur, enzovoorts. En dat konden zij dus alleen als ze die dingen wisten. En daartoe waren ze door de geest Gods onderwezen. En ze wisten dus veel meer dan hun tijdgenoten. Zij hebben ook dus de betekenis van de tabernakel, in al zijn details, gekend. Evenals Mozes uiteraard. Maar deze handwerkslui ook, want handwerkslui zijn gewoon kunstenaars. Zie? En ze moesten eerst weten hoe het zit, anders kunnen ze er geen vorm aan geven. Toch? Dat is wat het is. Namelijk in alle handwerk om te bedenken vernuftige arbeid, te werken in goud en in zilver en in koper. En bij nader inzien, de geest Gods werkt ook in ons opdat wij zouden werken in goud en zilver en in kostelijke stenen. Daar ben ik nu weer terecht. Hè? In 1 Korinthe 3. Doch een ieder ziet toe hoe hij bouwt op het fundament. U weet wel, niet in hout, hooi en stro, maar in goud, zilver en kostelijke stenen. Hoe dan? Wel, door de geest die ons deze dingen geopenbaard heeft. En er staat allemaal op dezelfde bladzijde van uw Bijbel. 1 Korinthe 2, 1 Korinthe 3. Toch? En in kunstige steensnijding Kom er eens op, hè. In een kunstige steensnijding om in te zetten en in kunstige houtsnijding om te werken in alle handwerk. En zie, ik heb hem bijgevoegd, Aholiab, de zoon van Achisamach, van de stam van Dan. Dat zat er wel in natuurlijk, maar daar hebben we het nou verder niet over. Ja, uiteindelijk zijn deze twee, één uit Juda en één uit Dan, gewoon een beeld van de gemeente. In onze dagen. Maar goed, dat kan ik nou verder allemaal niet uitleggen. Maar waar het maar om gaat, is dat de geest spreekt per definitie en daarmee dus onderwijst. En in dat verband zegt Hebreeën 9 vers 8, waar namelijk de apostel Paulus, als u mij vraagt, een uiteenzetting geeft over de bouw van de tabernakel, de inrichting althans, in grote lijnen. En hij heeft het over die twee heiligdommen achter elkaar, namelijk het heilige en het heilige der heiligen. Dan zegt hij ervan, waarmee de Heilige Geest dit beduidde. Leuk, hè? Alsof de Heilige Geest sprak door de inrichting van de tabernakel. En dat is dus ook zo. Weliswaar niet verbaal, maar wel in vormen. En dat is waar kunst toe dient natuurlijk. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg naar het Heilige der Heiligen nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel, het Heilige namelijk, nog stand hield. Heel snel, de Heilige Geest beduidde met die inrichting in het Heilige en Heilige der Heiligen, dat ze, zolang het Heilige, namelijk het Oude Verbond, nog stand hield, men niet het Heilige der Heiligen kon binnengaan, namelijk het Nieuwe Verbond. Eerst moest het Oude verdwijnen. Men leest Hebreeën 9, daar staat het allemaal. Het idee is namelijk dat men dienst zou doen in het Heilige, maar als er dienst gedaan moest worden in het Heilige der Heiligen, dan moest de dienst in het Heilige gestopt worden, daar mocht niemand meer aanwezig zijn. Als je dus wil leven onder de genade Gods, de heerschappij van de genade en het Nieuwe Verbond, en onder de hoge priesterschap van Christus, naar de ordening van Melchizedek, dan kan je dus niet onder de wet leven. En zolang je onder de wet leeft, is Christus u niet nut, schrijft Paulus in Galaten 5, of was het 3? Dat kan ik nooit onthouden. Maar aan de Galaten in elk geval. Hè? Wanneer u onder de wet stelt, zo is Christus u niet nut, gij zijt van de genade vervallen. Maar het is hetzelfde als Hebreeën 9. Men kan niet het Heilige der Heiligen in als er nog iemand in het Heilige is. En dat is wat de Geest beduidde. Zie? Dus de Geest spreekt ook door deze oud-testamentische beelden. En dat was Hebreeën 9, maar wat dacht u van Hebreeën 10 dan ook maar, vers 15. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. En dan komt er weer een citaat uit het Oude Testament. Het leuke is, en terwijl ik het opschrijf, praat ik er gewoon doorheen. Het leuke natuurlijk is dat wat in het Oude Testament gewoon heet de Geest Gods, heet het Nieuwe Testament de Heilige Geest, waaruit je maar de conclusie kunt trekken dat wat de Geest Gods in het Oude Testament ook sprak, het had altijd te maken met het nieuwe leven dat tot stand zou komen door de opstanding van Christus, namelijk door de verschijning van de Messias. En dus achteraf wordt hij dan ook aangeduid als Heilige Geest. Hebben jullie? Want de Heilige Geest is de term voor het opstandingsleven van Christus. En bij nader inzien, daar ging het eigenlijk altijd al over in het Oude Testament. Dus alsnog wordt de term Heilige Geest gebruikt voor wat in het Oude Testament heet de Geest des Heer of de Geest Gods of gewoon de Geest. Goed, gaan we weer verder. 1 Petrus 1 vers 11. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in die profeten was. Dat is nog leuker, want nou heet die geest die door de profeten sprak ineens de geest van Christus. De geest van de Messias dus. En dat probeer ik de hele tijd te zeggen natuurlijk. Hè? 1 Petrus 1 vers 11 was dat. Op of over... welke tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde. En zo verder. Want de geest sprak en uiteindelijk het was bij nader inzien de geest van Christus. En dan even Johannes 14. maar weer eens even. Johannes 14, vers 17, waar de Heer die trooster aankondigt, die andere trooster wel te verstaan, voor de goede orde. De trooster is een oud-testamentische term ter aanduiding van de Messias. Elke Jood zou je dat moeten kunnen vertellen, en velen kunnen dat ook. Nachem, hè? Nachem, Nahum, Nachem, Menachem desnoods, de trooster. Is een term voor de Messias in het Oude Testament. De Joden wisten dat ook. Maar de Heer spreekt over een andere trooster, maar het is de trooster in andere hoedanigheid. Niet eens in andere gedaante, want het is nou juist de trooster in geen gedaante. Maar als geest. Hij zal u andere trooster geven. Dat woord een, dat mag u altijd weglaten. Dat bestaat nog helemaal niet. Hij zal u andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid. De geest der waarheid. Waarom heet hij de geest der waarheid? Of ook de geest der wijsheid? Omdat hij de waarheid openbaart. Hij getuigt van de waarheid immers. Hij brengt de waarheid. Daarom heet hij de geest der waarheid. Hij spreekt namelijk. De geest der waarheid welke de wereld niet kan ontvangen. De geest spreekt dus niet tot de wereld. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, want dat is altijd het geval met geest per definitie. Niettemin, gij kent hem, want hij blijft, hij woont betekent dat, verblijven is dat. Hè? Hij blijft bij u lieden en zal zelfs in u zijn. En pas vanaf de opstanding van Christus uiteraard. En daarna wordt de rechtstreeks verband gelegd met het woord Gods. Hè. In staat het dan wat uitgebreid, neemt wat tijd, maar het is vers 21 tot en met 26. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft zal van mijn vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Maar wie doet het openbarende werk ook alweer? Ik zal mijzelf aan hem openbaren. Wel, dat doet hij door de geest, zijn geest namelijk. En dan vers 23, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. En dat is een van de mooiste uitdrukkingen in dit verband. En dat moet nu begrepen kunnen worden met gemak. Wie komt er in ons wonen? Er staat boven belofte van de Heilige Geest. Maar wie komt er in ons wonen? De Vader en de Zoon. Toch? God. Hij woont in ons en hij openbaart zich op een of andere wijze aan ons en zelfs uiteindelijk door ons. Het zij nu, het zij in de toekomst. Wij zullen tot hem komen, zullen woning bij hem maken. Bij wie? Bij wie komt de Geest inwonen? Dan wel de Vader, dan wel de Zoon. Bij degene die mijn woord bewaart. Logischerwijze. Want de geest spreekt de woorden Gods. En dus woont hij daar waar het woord Gods woont. Hetgeen mij brengt bij twee andere uitspraken die we naast elkaar leggen ook altijd. Dat is enerzijds de uitspraak van Efeze hoofdstuk 5... Efeze hoofdstuk 5. De beroemde tekst. Vers 17. Daarom zijt niet onverstandig, maar... Nou, als je niet onverstandig wil zijn, wat dan? Moet je onderwezen worden door, dan wel luisteren naar het woord God, dat door de geest Gods tot ons komt. Toch? Zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. Kortom, wordt niet dronken in wijn, maar wordt vervuld, niet ontvangt, maar wordt vervuld met de geest. En als wij dat doen, als wij vervuld worden met de geest, wat gaan we dan doen? Dan gaan we spreken, precies. sprekende onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heer in uw hart en als u mij vraagt ook in uw mond, als het even kan. Dat is de eerste uitwerking van de geest, hoor, dat we gaan zingen. Ik kan het ook niet helpen dat het toevallig ook een beetje een hobby van me is. Dat wordt me dan verweten, zoals ja, is jouw hobby. Dat staat in de Bijbel. Dat gewoon in de Bijbel. Wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart, want gij zult niet alleen met de geest, maar gij zult met het verstand zingen, staat er. Maar nou even naar die uitspraak, wordt vervuld met de geest. Mijn vader zei altijd, de geest wil een heleboel dingen doen, want het staat in de Bijbel. Hij doet een heleboel dingen, maar een van de dingen is, hij wil elke gelovige vervullen. Maar als hij het wil, waarom doet hij het dan niet? Hè? Dat is heel eenvoudig. Hij doet het wel, maar wij willen het niet. En daarom staat er ook niet een gebed van geest wil ons of wil die Efeziërs vervullen. Paulus schrijft van in Efeziërs, wordt vervuld met de geest. Wiens verantwoordelijkheid is het? Of wij vervuld zijn met de geest of niet? Niet die van de geest, dus je hoeft er ook niet om te vragen. Nou ga ik kort door de bocht. Maar met dit weer lijkt me dat ook heel verstandig.
Maar mag me niet raken.
Hè? Mag me niet raken. Heel glad. Nee, rustig aan. Maar het is wel waar natuurlijk. Wie is verantwoordelijkheid? Wordt vervuld. God vraagt aan ons. Wordt vervuld met de geest. Sommigen lossen het op door daarna weer aan hem te vragen. Wilt u mij vervullen? En dan denk ik wel eens. Dat kon wel eens lang duren. Ik kan een korte zijn, maar dan wordt het iets ingewikkelder. Daar zal ik het nou niet over hebben. We hebben het nu over zwart-wit uitspraken van de Bijbel. De verantwoordelijkheid voor vervulling van de geest, of met de geest, of door de geest, ligt bij de gelovigen. Nou is de volgende vraag, hoe doen we dat? Wordt vervuld met de geest. Hoe doen wij dat? Dat is een heel eenvoudige oplossing voor, er komt niemand onderuit. Dan moet je een paar bladzijden omslaan naar Colossense 2. Je hand erbij houden, hè, bij Efeze. Naar Colossense hoofdstuk 2, want daar staat, dat is 3, maar vooruit, Colossense 3, in vers 16, het woord van Christus wonen rijkelijk in u, wonen rijkelijk in u, dan word je er vol mee dus. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. In alle wijsheid, zij het niet onverstandig. Hè? Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. Ik kan niet missen, het zijn zuivere, loepzuivere parallelteksten. Maar wat in de ene schriftplaats heet, wordt vervuld met de geest. Heet in de andere, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En hoe word ik vervuld met de geest? Hoe krijg ik die geest in me? Dat is moeilijk te zeggen, want wat is geest? Daar heb je geen vat op. Maar het woord van Christus wonen rijkelijk in u, dat is niet zo moeilijk. Daarvoor kom je gewoon bij gelegenheid eens op een zaterdag samen of rij je een keer naar Bolsward of weet je veel waar naartoe. Nee, ik bedoel, het kost tijd, moeite, geld, of zo wat van die dingen. Daar moet je wat moeite voor doen, maar het is de manier. Zo vullen wij ons met het woord Gods en daardoor met de geest Gods. Langs de andere kant geredeneerd. We zo samenkomen rondom het woord Gods, dan stellen we ons open voor die geest, zo kun je het ook zeggen. Maar het is veel concreter hoor. We stellen ons open voor het woord Gods. En als dat in ons woont, woont de geest in ons, niet omdat dat dat het meekomt, maar gewoon omdat het fundamenteel hetzelfde is. Als je dieper op de dingen doorgaat, als je het leert begrijpen, dan zie je ook dat het bij elkaar komt. Het is in feite hetzelfde. Je schrijft het anders, zeg ik dan wel eens, maar in de praktijk is het volkomen identiek en daar gaat het maar om. Bovendien, hoe zou je woorden Gods moeten spreken als je de woorden Gods niet kent? En hoe kan de geest dus door je werken als er niet woord in het hart geplant is met dank aan Jacobus 1. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in uw harten geplant wordt, het welk uw zielen, praktische leven betekent dat, het welk uw zielen kan zalig maken. Zie je dus de verantwoordelijkheid voor die vervulling, niet voor het, ja, voor het ontvangen ook. Voor het ontvangen ligt bij ons, wij komen tot geloof. En we ontvangen die geest. Maar de verantwoordelijkheid voor het gevuld worden daarmee, zodat het een uitwerking heeft, ligt net zo goed bij ons. En dat gaat uitsluitend via het woord. Nergens anders door. Niet door motiverende gesprekken of opzwepende, voortjagende boodschappen. Laat staan door wet. Dat werkt namelijk precies andersom, wet. Wet drukt alles wat in het hart is weg. Maar het gaat juist onder het hart vol. Zou zijn, en waar het hart vol van is, zegt de Nederlandse zegswijs, loopt de mond van over. Ja, precies. Zo wordt het. En de discipelen heb ik het eens nagevraagd, Petrus en Johannes, en die zeiden, wij kunnen niet laten te spreken. Maar Petrus en Johannes, vol zijnde des heilige handelingen, vol zijnde des heilige geestes, en even later zeggen ze, wij kunnen niet laten te spreken. En dat was niet in tongen, overigens. Maar gewoon in klare taal. He? Eens kijken wat ik hier nog meer bij de hand heb. Nou ja, natuurlijk Johannes 15 vervolgens, vers 26 en 27, laatste versen van Johannes 15. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, zodat je ze alle drie bij elkaar hebt, de Vader, de Zoon en de Geest, juist omdat er fundamenteel geen verschil dus is. Wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de Geest der Waarheid. Geest der Waarheid, opnieuw. Die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En daarna, en gij zult dus ook getuigen. Als die Geest in u is, toch? Geest spreekt. Het woord Gods. Wel te verstaan. En daarna hetzelfde in hoofdstuk 16 vanaf vers 12. Overigens nog even 15 vers 26. Die ik u zenden zal van de Vader, komt dus keurig overeen met Handelingen 2. Deze, die zelf de belofte van de Vader ontvangen heeft, heeft dit uitgestort. Wat gij nu ziet en hoort. Het is de Heer Jezus Christus zelf die ons die geest geeft. Maar het is ook de geest van Christus. Het is zijn leven namelijk. Per slot zijn we wedergeboren. Heeft God ons doen wedergeboren worden? Door de opstanding uit de dood. Hè? Heeft ons het nieuwe leven gegeven daarmee. Dat is 1 Petrus 1 vers 3. Maar dat even terzijde.
In Johannes 14 en 15 trooster gebruiken.
In Johannes 14 vers?
Vers 16.
Vers 16, ja, dat woord trooster. Dat is, de vertalers hebben een woord moeten bedenken. We hebben er geen goed woord voor, maar zoals ik al zei, de term is ontleend aan de Oud-Testamentische term Nachem of Menachem, of de profetennaam Nahum. Wordt vertaald met troost, bemoediging, bekrachtiging, wat het maar is. Maar het is een van de termen ter aanduiding van de Messias en het wordt daarom ook hier gebruikt. Wij kennen het in het Grieks als parakleet en in het Latijn kennen we hem nog beter. Een advocaat. Dat is wat het is. Het Griekse woord parakleet betekent precies hetzelfde. Advocaat. En advocaat wil zeggen het gaat om iemand die spreekt namens. Hij spreekt namens ons. Dat is wat een advocaat ook werkelijk is. Hij voert namens de beklaagde of de partij. Partij heet het altijd. Partij. Niet een party, een partij. Maar hij voert het woord. Advocaat. Vandaar dat het in 1 Johannes 2 vers 1, denk ik, vertaald is met voorspraak. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak. Is dat hetzelfde woord? Trooster. We hebben een voorspraak bij de Vader. En dan gaan we vanaf die route nog even verder. Maar wie behartigt ook alweer onze belangen? De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar het is hetzelfde als de Heilige Geest, de trooster, kortom Christus. Er is echt geen verschil tussen. Nou goed, Johannes 16 vers 12. Nog vele dingen heb ik u te zeggen. Wie moest hem wat zeggen? De Heer zelf. Maar gij kunt die nu niet dragen. Nee, want de Heer zou pas spreken, in werkelijkheid spreken, na zijn opstanding. Dan zal ik uw naam, uw lof, uw eer, uw heerlijkheid aan uw broederen, aan mijn broederen, sorry, bekendmaken, enzovoorts. De wonderen welke God zou je vertellen, of hoe ook maar heten mag. En dus zegt de Heer, een dag of vier voor zijn opstanding, strikt genomen, officiële telling vier dagen voor zijn opstanding, zegt hij: nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen, dan wel aannemen, aanvaarden. Maar wanneer hij zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in heel, net op het al, niet is alle waarheden, maar het is heel de waarheid, één waarheid, de grote waarheid als één geheel. Hij zal u in heel de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. Maar een paar hoofdstukken terug in het Johannes Evangelie lezen we dat de Heer Jezus zegt over de Zoon, die spreekt niet van zichzelf, maar hij hoort de woorden van de Vader en die spreekt hij. En hier schrijft dezelfde Heer Jezus, schrijft hij die uitdrukkingen toe. Beginsel schrijft hij toe aan wat hij dan noemt de Geest der waarheid, de andere trooster enzovoorts. Maar hij is het toch gewoon zelf, echt. Alleen dan niet in lichamelijke verschijning. En bovendien pas na zijn opstanding. Die zal u in heel de waarheid leiden. Maar wie opent de discipelen de schriften na de opstanding? De Heer Jezus zelf, hoogst persoonlijk. Toch? Echt wel, in Lucas 24, de Emmausgangers, ja. Hij opende hem de schriften, zeker. Hij zal u in heel de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. De toekomende dingen namelijk, dat zijn in beginsel gewoon de nieuwtestamentische dingen, de betere dingen, de toekomende dingen uit bijvoorbeeld de Hebreeënbrief. Die toekomende dingen, waaraan we al lang deel hebben, tenslotte leven we volgens Efeze 2 in de toekomende eeuwen. Reeds nu. Zijn al aangebroken. Jazeker. We hebben de krachten der toekomende eeuw bovendien gesmaakt. Toch? Dus Hebreeën 6. Nou goed. De toekomende dingen zal ik u verkondigen. Kortom, gemeentelijke waarde die in het Oude Testament verborgen was, zou aan ons geopenbaard worden door de Heilige Geest na de opstanding van Christus en feitelijk door de Geest van Christus en dus Christus zelf. En dat is wat hij doet. Nu. Men schrijft het gewoon toe aan Paulus, maar het is Christus die het doet. Volgens de Bijbel. En daarna nog een opmerking, die heb ik van mijn vader, dus dan ben ik weer geëxcuseerd. En met hem kunt u op het moment niet in discussie. Die zei altijd, de Heilige Geest spreekt. Prima. Dit herinner ik mij van de Brandpunt Bijbelschool in 1960, broeder Bos. Hè? 40 jaar terug. Hij zei, de Heilige Geest spreekt, maar waarover spreekt hij? Nou, in ieder geval niet over zichzelf. Want er staat, hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. De toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal niet zichzelf, maar hij zal mij verheerlijken, staat er. En mijn vader zei dus gewoon, waar men zoveel spreekt over de Heilige Geest, weet je dus vrij zeker dat het niet door de Heilige Geest is dat men spreekt. Want de Heilige Geest spreekt niet over zichzelf. Kun je nooit zeggen op, toch? Nou. Ik vind het heel sterk, maar het is ook zo. Die zal mij verheerlijken. De Heilige Geest openbaart ons wie Christus is. En dat is weer zo natuurlijk, omdat de Heilige Geest natuurlijk toch de verborgen Christus is. Maar de verborgen Christus. Maar Christus krijgt voor ons gestalte. Weliswaar niet tastbaar, maar hij krijgt voor ons gestalte. Hij wordt iemand naarmate wij hem leren kennen uit het woord Gods dat ons geopenbaard is. En dat is de werking van de Geest. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen. Dat wil zeggen, hij zal het nemen uit die schriftplaats in het Oude Testament die over Christus spraken. En hij zal het u verkondigen. En zo leren wij verstaan, net als de Emmausgangers, dat zoveel tamelijk obscure schriftplaats in het Oude Testament dikwijls in werkelijkheid spreken over de Heer Jezus Christus. En dat is wat de Geest doet. Op verschillende wijzen, maar de meest voor de hand liggende is natuurlijk dat al deze nieuwtestamentische Bijbelboeken pas na deze woorden tot stand zijn gebracht, allemaal geschreven zijn na de opstanding van Christus, Matthäus tot en met Openbaring, geschreven na de opstanding van Christus. Om die reden zijn het ook nieuwtestamentische Bijbelboeken, maar ze zijn in hoge mate het resultaat van de werking van de Geest, van Gods wegen geïnspireerde, voortgebrachte woorden dus, die ons leren wie Christus is en wat zijn werk is in onze tegenwoordige tijd en voor een belangrijk deel ook in de toekomst natuurlijk. Zie? Nou goed, dan laat ik het ook maar weer even bij. 1 Korinthe 2 heb ik al geciteerd, 1 Korinthe 2 vers 12. Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De Geest geeft ons kennis, de Geest maakt ons openbaar. Aan de ene kant, doordat hij die nieuwtestamentische Bijbelboeken heeft voortgebracht, geïnspireerd of begeesterd, of hoe het maar heet. Aan de andere kant natuurlijk ook doordat die Geest in ons werkt en ons bekwaam maakt om dat woord van God te verstaan. Zelfs dat het onze hart, dat hij onze harten opent, opdat het woord daarin geplant zou kunnen worden. Dat is ook ongetwijfeld duidelijk, voor mij in elk geval, dat boven alle twijfel, wat mijn ervaring is, dat er mensen zijn die hun uiterste best doen om wat van de Bijbel te leren begrijpen, en ze leren er nooit wat van. En waar komt het door? Verkeerde geest, of helemaal geen geest. Meestal is het dan een verkeerde geest. Er is geen ruimte voor. Hart is niet open. Men is nooit werkelijk, misschien wel niet eens tot geloof gekomen, maar in andere gevallen, men is nooit tot onderwerping aan dat woord gekomen. Ik zeg het meestal zo. De bedoeling is dat wij gegrepen worden door de Bijbel, maar in veel gevallen hebben mensen precies de tegenovergestelde gedachten. Zij proberen de Bijbel te grijpen. Of nog anders. De bedoeling is dat de Bijbel zich meester maakt van ons en niet dat wij ons meester maken van de Bijbel. Die hebben we toch? Als je de Bijbel wilt beheersen, zal ik maar zeggen, dan zit je dus helemaal verkeerd en het zal je ook nooit lukken. En dat is ook inderdaad de bedoeling zo dan, hè? En andersom, wanneer wij nederig zijn en inderdaad ons onderwerpen aan de wil van God en aan de waarheid, dan zal die wil van God aan ons ook bekendgemaakt worden. En dat is wat zijn geest doet. Dat gaat niet buiten de Bijbel om, tenminste in het algemeen niet. Maar zonder de geest gaat het ook niet. En daarna zeg ik, want het is twee keer hetzelfde. De Bijbel is ook de geest die tot ons komt, het werk van de geest. Zie? Nou goed. Kijk of ik er nog een heb. Dit was 1 Korinthe 2. Hè? Dan heb ik Efeze 1 vers 17 natuurlijk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. En let erop dat het hier gaat om wat God geeft aan de gelovigen. Kennelijk kan dit niet in absolute zin, want gelovigen worden geacht die geest te hebben ontvangen. Zij zijn wedergeboren. Maar er is natuurlijk sprake van een toename daarin, was de bedoeling. En daar gaat het over in Efeze 1 vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus u geven de geest, heb je weer alle drie bij elkaar, hè? U geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, maar die lees ik altijd als kennis van hem. Kennis over hem namelijk. Wij zouden namelijk hem kennen en de kracht van zijn opstanding. En dat komt tot stand door die geest die we voor dat doel ook inderdaad hebben ontvangen. Onder andere voor dat doel dan. Hè? En dan nog één tekst die niet voor de hand ligt, maar die ik wel noem. Daar staat namelijk in 2 Timotheus 3, vers 16. Al de schrift, heel de schrift, hetzelfde als al de waarheid, hè? Heel de schrift, als één geheel, heel de waarheid. Heel de schrift is van God ingegeven. En in de vertaling vind je het niet terug, maar in de grondtekst vind je daar het woord pneuma terug. Van God ingegeven is theopneustos. En Theo is uiteraard God, hè, Theos. En pneustos komt van pneuma. Dat wil zeggen, je zou het vertalen met is van God begeesterd. Maar als je het ruim vertaalt, ruim neemt, gewoon dan zeg je is van de geest van God voortgebracht. En daarom lees ik hem mee, omdat er wel degelijk de geest genoemd wordt. Is van God geïnspireerd mag ook, maar die spirit van inspireren is natuurlijk de geest van God uiteraard, hè. En is vervolgens nuttig tot lering, want dat is wat de geest doet, onderwijzen, leren, het woord spreken. Is nuttig tot lering, tot wederlegging, niet tot wederlegging, maar tot wederlegging. Opnieuw neerzetten betekent dat. Het Engelse reproof, opnieuw bewijzen. Reproof. Wederlegging wil niet zeggen tegenspreken, het wil zeggen opnieuw van voren af aan beginnen. Al de schrift van God is van God ingegeven, is nuttig tot lering. En dat bij herhaling. En daar zijn we hier min of meer ook mee bezig in belangrijke mate. Terug eraf en opnieuw beginnen. En kijken hoe we eraan komen. Waar komt het vandaan? Wij geloven bepaalde dingen, maar waarom geloven we ze? Opnieuw dan, hè? Reproof. Dat is wederlegging. Tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. We worden onderwezen in het recht. Maar dat is een ander woord voor onderwijs, hoor. Het recht Gods. Want u weet, gebod, geboden is ook onderwijzing, hè. Het gaat om de woorden Gods. En het recht Gods waarin we onderwezen zouden worden. Opdat wij volmaakt zouden zijn, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En dat is het volgende vers daar. Nou, heb ik nog even een paar minuten om iets te zeggen over de Heilige Geest in het Oude Testament. Er zijn twee schriftplaatsen, twee gebeurtenissen die in dat verband wel eens ooit worden aangehaald. Dat gaat er een beetje losjes. Men zegt dan, nou ja, de Heilige Geest was in het Oude Testament ook actief, maar nooit blijvend. Het was tijdelijk. En pas in het Nieuwe Testament wordt de Geest definitief aan mensen gegeven. Zo zou je het kunnen zeggen. Ik vind het een verkeerde benadering, maar zo zou je het kunnen zeggen. Het is inderdaad zo, wij hebben die Geest ontvangen onlosmakelijk. Dat wil zeggen, er verandert niks meer mee. Het is opstandingsleven van Christus. Het heet eeuwig leven en het is omdat je het niet kwijt kunt raken, onder andere. Het is inderdaad definitief. Maar niettemin, de Geest als zodanig, maar hij heet dan nooit de Heilige Geest. De Geest Gods als zodanig werkte inderdaad in mensen, in de profeten in het algemeen. En daarna zijn er twee gebeurtenissen die specifiek worden aangehaald, omdat er sprake is van mensen waar de geest vaardig over werd, maar het was maar van tijdelijke aard. Maar daar is dus niks bijzonders aan. Het was altijd van tijdelijke aard in het Oude Testament. Al het Oude Testamentische is per definitie tijdelijk. En wachten op het Nieuwe Testament of verbond waarin alles per definitie eeuwig is. Daar gaat het nou juist om. En in dat verband worden dan aangehaald de 70 oudsten uit Numeri hoofdstuk 11. Dat is een leuke, ik zoek hem onderweg ook toch maar even op. Want ik moet hem toch even noemen. Numeri 11. U weet wel, Mozes moest dat volk leiden, maar het was een beetje te veel. En toen zei schoonvader Jethro, die trouwens priester was van de Allerhoogste God, die zei, maar je moet ook zo'n raad van oudsten aanstellen, zo'n volksvertegenwoordiging. Hetgeen hij deed. En over die 70 staat dan in vers 25 of zo. Toen kwam de Heere af in de wolk, een beeld van de geest, leuk hè, en sprak tot hem en afzonderende van de geest die op hem, op Mozes was, legde die, of hem, op de 70 mannen. De geest die op Mozes was, noem het me voor de gelegenheid even de geest van Mozes, kwam ook op of over de 70 oudsten. Heb je dat? Een prachtig verhaal. Niet om de historische waarde, want historisch betekent het absoluut helemaal niks eigenlijk. Nee, heeft geen blijvende uitwerking. Maar profetisch natuurlijk wel, want Mozes is een type van Christus. En die 70 oudsten zijn een beeld van de gemeente, die beschouwd worden als eerstelingen van Israël, wel degelijk. Dat is de gemeente namelijk. Volk van eerstelingen, geplaatst in een positie boven Israël. En wij krijgen inderdaad deel aan de geest van Christus, zoals deze oudsten deel kregen aan de geest van Mozes, die immers een type is van Christus. Heb je hem nog? Dat is in de gemeente van eerstelingen, eerstgeboren, oudsten dus. Nou, en dan staat er, en het geschiedde als de geest op hen rustte, dat zij profeteren. En raad eens wat? De geest van Christus kwam op andere gelovigen en wat deden zij? Handelingen 2. Ze begonnen te profeteren. Die gelovigen in handelingen. En niet alleen handelingen 2, maar later ook nog. Tot in Korinthe aan toe, denk ik wel eens. Beetje te weinig eigenlijk daar, maar vooruit. Huh? Maar het was zo. En de volgende zin. Maar daarna niet meer. Waren ze daarna nog oudsten? Jazeker bleven zij die raad van oudsten, maar ze profiteerden niet meer. Leuk is dat, hè? Ze ontvingen de geest, ze profiteerden, maar daarna niet meer. En wat dat betekent is simpel dit, dat toen in onze dagen de gemeente ontstond, als gemeente van eerstelingen ontvingen we de geest van onze Mozes, degene die meer is dan Mozes, zeg maar, Hebreeën 2 of 3, de geest van Christus namelijk, en de gelovigen profiteerden, en daarna niet meer, want de gave van profetie werd weliswaar aan gelovigen gegeven, maar alleen in de allereerste generatie van onze tegenwoordige bedeling. En sindsdien wordt er niet meer geprofeteerd. Althans niet naar bijbelse betekenis van de term. Einde van het verhaal. Staat het ook ergens letterlijk in de Bijbel? Ja, dat staat letterlijk in de Bijbel, maar daar hebben we het straks weer over na de pauze. Maar ik heb er eerst nog één voor u, want anders moet ik hem dan aanhalen, het duurt te lang. We hebben ook nog 1 Samuel 19. Daar gaat het over Saul. Wat? 11:26, nummer 11:26, moet ik helemaal terug, joh. 11:26. Maar 2 mannen waren in het leger overgebleven, dus 1 naam was Elder. Ja, zuster, dat gaat er ook over. Maar even naast de microfoon praten. Die 2 mannen, die hoorden bij die 70 oudsten, maar ze waren er niet bij. Die waren ergens anders en niettemin, zij profiteerden ook. En toen zeiden ze de rest van, dat kan toch eigenlijk niet? En Mozes haalt zijn schouders op en zegt, het kan misschien niet, maar wat maakt mij het uit, ik wou dat het hele volk profiteerde. Maar de clue van het verhaal is, maar die kan ik nu onmogelijk vertellen of uitleggen. De clue van het verhaal is, als straks de gemeente hier van de aarde weg is, dan zijn er nog 2 mannen en die profiteren. En dat zijn Mozes en Elia. En dat is toch een beetje vreemd. Horen ze bij de 70? Ja, ze horen bij de gemeente namelijk. Maar namens de gemeente blijven ze achter na de opname van de gemeente. Of althans verschijnen ze dan pas op aarde. Om het werk van de gemeente voor te zetten na de opname van de gemeente. Gedurende korte tijd, daarna is het ook niet meer nodig en houdt het ook op. Heb je dat? Dus het optreden van de 2 getuigen na de opstanding, na de opname van de gemeente in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Want door wie zou Israël tot bekering gebracht worden? Door heidenen, door een heidens volk zouden ze tot jaloersheid verwekt worden. Maar als de gemeente straks opgenomen is, dat heidens volk, maar als de gemeente straks opgenomen is, blijft Israël op aarde achter. Door wie moet het dan tot bekering gebracht worden? Nog steeds door diezelfde gemeente hoor. En op aarde in lijfelijke gedaante gebeurt dat door die twee getuigen, die daarna net als de gemeente van de aarde opgenomen worden, de Heer tegemoet in de wolken. Want als je het mij vraagt, worden Mozes en Elia als oud-testamentische gelovigen alsnog toegevoegd aan de nieuw-testamentische gemeente van eerstelingen. Die twee hebben promotie gemaakt. Zoals trouwens in de oud-testamentische geschiedenis eigenlijk al blijkt. Maar goed, daar kan ik nou niet verder uitleggen, want dan wordt het alleen maar verwarrend van. Hè? Dat moet ik een andere keer voor nemen. Maar het hoorde erbij. Ik was nog onderweg naar 1 Samuel 19, dacht ik. Want er is Saul onder de profeten. Hetgeen wij toch vreemd vinden. Mede omdat hij dat in zijn blootje deed ook nog, maar daar zullen we het helemaal niet over hebben. Komt niet te pas. Wordt meteen in de Pinkstergemeente uitgezet. Profeteren is best, maar niet. Nou. Gaat er eigenlijk alleen op vers 24, nu maar even snel, hè. Hij profeteerde zelf ook voor het aangezicht van Samuel en hij viel bloot neder diezelfde ganse nacht en de ganse dag en ganse nacht. Daarom zegt men, is Saul ook onder de profeten. Maar bekend is natuurlijk dat de geest des Heren over hem werkt, dat staat hier ook, maar het was maar van zeer tijdelijke aard. Het liep met hem ook slecht af. En waarom dat zo is? Wel, niet omdat het in oud-testamentische tijd nou eenmaal kon gebeuren, want het is hoogst uitzonderlijk. Maar dat is weer zo omdat Saul een type is van de heerschappij van de wet. Saul is de wet, heb ik nagevraagd aan Saulus van Tarsus. En die begon te blozen en hij wilde ook niet meer Saulus genoemd worden. Want hij predikte de heerschappij van de genade en dan wil je niet Saul heten, toch? Nee, Saul is een beeld van de heerschappij van de wet. De wet die veel kwaad doet, een wet die bediening des doods is, zegt de Bijbel zelf. Maar niettemin, de Heere spreekt door de wet. Toch? En dus profeteert Saul. Voor korte tijd, bij gelegenheid. God voortijds veelmaal en op vele wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten. Slaat, dus Hebreeën 1 vers 1, slaat op de situatie onder de wet. Maar niettemin, God, diezelfde God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon, van wie dan opvolger David uiteraard een type was. Kortom, het gaat hier in hoge mate om de zinnenbeeldige betekenis van, de profetische, typologische betekenis ervan. Want wat ze nou eigenlijk gezegd hebben, dat staat er allemaal niet bij en is voor ons verder ook niet van belang. Maar wat erin uitgedrukt wordt, is dat bepaalde zaken tijdelijk zijn. Niet alleen het spreken onder de wet. Boodschap onder de wet, maar daarna ook het profetische werk van de profeten in de eerste tijd van onze bedeling. Maar het was van tijdelijke aard. Dat is een goede reden voor me, daar hebben we het straks weer over. Die reden is dat profeten en apostelen beschouwd werden en genoemd worden als fundamentleggers. Het fundament dat gelegd is, het fundament der apostelen en profeten. Maar als je een huis bouwt, kan je niet aan de gang blijven met het leggen van fundamenten. Langzamerhand moet de dakdekker ook eens komen. Juist. En daarom verdwijnt dat. Hè? En bij gebrek aan geschreven profetisch woord in verband met het Nieuw Testament, waren het dus profeten in de eerste plaats om dat Nieuwe Testament te schrijven, die boeken te schrijven, en eventueel rechtstreeks te spreken, ook zonder te schrijven. Maar nadat die dingen bekendgemaakt zijn, hoeft dat niet tot in den treuren herhaald te worden. De bedoeling was namelijk dat in deze tegenwoordige bedeling God helemaal niet zou spreken, althans niet rechtstreeks door profeten. Hij heeft namelijk alles gezegd en heeft er zelfs amen aan toegevoegd. En wie er nog wat aan toevoegt, die wordt nog vervloekt ook nog. Dus het is niet best dan. Begrijp je wel? En wij hebben een Bijbel. Wij hebben het profetisch woord, zegt Petrus, dat is zeer vast. En wat iemand ook zegt onder het mom van profetie, als het in de Bijbel staat, heeft hij wel gelijk, maar het stond al in de Bijbel, dus was het overbodig. En als hij iets zegt wat niet in de Bijbel staat, is het onbijbels en dan is het nog meer dan overbodig. Schouw klaar, maar we zullen het er straks over hebben, na de pauze.